Het onderwerp voor vandaag is ontleend aan Romeinen hoofdstuk 8, vers 28. Romeinen 8, vers 28. Waar staat: en wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen werken mede ten goede, niet voor iedereen, maar voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, namelijk voor degenen die God liefhebben. Dat is niet eens een belofte zozeer, dat is de vaststelling van een feit, zoals het hier staat. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, alle dingen medewerken ten goede. In de Statenvertaling kunt u het niet helemaal goed zien. Ik heb wat andere vertalingen nagekeken en ze zijn allemaal wat gebrekkig. Het blijkt een moeilijke Griekse zin te zijn die slecht volledig te vertalen is. Maar als u het niet verder vertelt, lees ik u één keer iets voor uit de vertaling van het NBG. Van 1951 moet je er tegenwoordig bij zeggen, want ja, de nieuwe vertalingen volgen elkaar in rap tempo op natuurlijk. Waarin Romeinen 8 vers 27 staat, of vers 28, in Romeinen 8 vers 28 staat in de NBG-vertaling: wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Men heeft daar het woordje God een keer extra ingevuld en min of meer terecht, omdat wij het niet in één keer kunnen zeggen. Maar er staat: wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ik heb geprobeerd om die zin zodanig te formuleren dat er maar één keer het woord God staat, net als in het Grieks. En ik heb het niet voor elkaar gekregen. Dus ik denk, ik lees die andere tekst dan ook maar voor. Want de Statenvertaling wekt de indruk dat het een soort automatisme is. Alle dingen werken mede ten goede. Alsof die dingen zelf werken ten goede. En dat staat er niet echt. Wat er echt staat is dat God ze gebruikt ten goede. God geeft er een doel aan. Niet de dingen zelf werken ten goede, maar God doet de dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Onthoudt u dat vooral, dat het zo in elkaar steekt. God doet de dingen medewerken ten goede. De dingen zelf, in zichzelf, hebben weinig kracht. En ik voeg er meteen aan toe, nu ik met dit vers zo zonder meer begin, ik voeg er meteen aan toe dat goede dingen per definitie werken ten goede. Daar valt niks aan uit te leggen. Dat is nou eenmaal zo. En als hier staat: wij weten dat God de dingen, alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben, impliceert dat, of betekent dat dus, dat het gaat om niet goede dingen, maar in zichzelf slechte dingen, als dat tenminste het tegenovergestelde is van goede. Anders zeg ik de kwade dingen. Het betekent dus dat God ook de kwade dingen doet medewerken ten goede. Dat is de zekerheid die we hebben, die hier vastgesteld wordt. Nou is dit natuurlijk een tekst die je op het tegeltje zet, hè, zal ik maar zeggen, of laat brandschilderen of zo, voor op de logeerkamer of op het toilet, weet je veel, waar mensen die dingen. Op het toilet zie je vaak, hè, bijbelteksten, ja. Dat kun je natuurlijk wel doen, maar daarna, als je die tekst alleen maar los hebt, en ik heb met opzet niet meer gelezen dan dit, dan krijg je daar vanzelf problemen mee. Weten wij dat eigenlijk wel? Of, nog eerlijker, is dat wel zo? Met andere woorden, dat kan er wel zijn dat in de Bijbel staat, we willen het graag geloven, maar we werken er zo weinig van. En ik zou het niet bedenken, zuster, maar iemand vroeg mij dat laatst, hoor. Van ja, het staat wel in de Bijbel, maar is dat wel zo? Is dat wel correct? Staat het wel goed? Is het wel goed vertaald? Of mis ik iets? En dat laatste is waarschijnlijk het geval, men mist iets. Men zou zich de goede vragen stellen, zoals altijd, als men een schriftgedeelte leest en zeker als men slechts één vers leest. Want u weet, een vers op een tegeltje is altijd uit zijn verband gerukt. En als je het verband van het vers niet kent, als je niet weet in welk verband het staat, dan heb je aan zo'n vers eigenlijk helemaal niks. Want een van de algemene beginselen, zeker voor Bijbelstudie, maar eigenlijk voor het lezen van elk boek, is dat je de zinnen moet laten staan in de context waarin ze staan. In de uiteenzetting. Ik heb u dat eens technisch laten uitleggen. U kent van mij de uitspraak dat een woord, één woord, niets betekent. Die heb u toch, hè? Een goed woordenboek zet een woord dus ook in een zin en geeft een voorbeeld van hoe zo'n woord gebruikt wordt. En doordat het woord in een zin staat, krijgt het woord ineens een betekenis. Dus de betekenis van het woord wordt in hoge mate ontleend aan de zin waarin hij staat. Maar daarna wordt diezelfde waarheid ook een bredere, namelijk ook een zin krijgt zijn betekenis uit de complete context, uit een pericoop, een paragraaf of hoe je zo'n ding maar noemen wil. En zo'n paragraaf krijgt zijn betekenis uit een heel hoofdstuk. En een heel hoofdstuk krijgt zijn betekenis uit een heel boek. Zo werkt het nou eenmaal. Ik weet wel dat het wat ingewikkeld klinkt en voor sommigen wat ontmoedigend, maar er is niks bijzonders aan. Zo lezen wij elk boek. En in modern Nederlands, in goed modern Nederlands, vind je dus inderdaad zelfs zinnen die helemaal niet geconstrueerd zijn zoals wij het op school moesten leren, met een onderwerp, een gezegde en een leidend voorwerp en een meewerkend voorwerp of tegenwerkend, wat het maar was. Weet u wel, gewoon een kreet. Heb ik van Johan Bos geleerd. Ik vroeger wel eens met hem over gediscussieerd. Zegt zo'n zin, dat is toch geen zin? En toen zei hij tegen mij, ja, dat kan nog wel zijn, maar wil je de mensen nou Nederlandse les geven of wil je ze wat meedelen? En achteraf ben ik het helemaal met hem eens. We willen wat meedelen en geen taalles geven. Maar het blijft dus zo dat losse woorden, losse kreten, zelfs losse zinnen in zichzelf eigenlijk niks betekenen. Je moet ze lezen in een totaal verband. En naar aanleiding van dit vers zou je moeten vragen, wie zijn die wij die weten? Wij weten, schrijft Paulus. Maar weten zij het ook? De Romeinen bijvoorbeeld, want dat waren rare jongens zoals u weet. Hè? Goed, wij, wie zijn wij? Wij weten dat voor degenen die God lief hebben. Maar wie zijn die lui die God lief hebben? Zijn wij dat? Op grond waarvan denkt u dat u God lief hebt? Wat is dat dan? Hoe weet u dat zeker? En de andere uitdrukking was voor degene die naar zijn voornemen, volgens zijn plan dus, nieuwe vertaling vanuit hem maar weer even, hè, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Maar wie zijn er eigenlijk geroepen? Want u weet dat er vele geroepen zijn, maar weinig uitverkoren. En in Nederland is dat algemeen bekend. Hè? Wie zijn die lui? En wat zijn alle dingen? En daarna de hamvraag. Die is ook klassiek. Die is van na 1951, maar niet zo lang daarna. De hamvraag, weet u dat nog? Wat het was? De hamvraag. De hamvraag is, en wat is ten goede? Wat is dat dan? En wie bepaalt dat eventueel? En dat zijn de vragen die men bij het vers zou moeten stellen. En die worden beantwoord uiteraard in het geheel waarin dit vers staat. Nu is het zo dat tot op zekere hoogte ditzelfde vers, Romeinen 8 vers 28, het hoogtepunt is van de hele uiteenzetting van deze brief. Dat kun je zo niet zien. Niet aan hoofdstukindeling en ook niet aan indeling in pericopen, maar mijns inziens is het wel zo. Het is het hoogtepunt van de brief. Daarna wordt teruggeschakeld naar een wat lager niveau, namelijk naar het aardse niveau, waarop wij als gelovigen nog eenmaal leven. Ik bedoel gewoon praktische levenswandel enzovoort. U weet toch hoe dat zit? Als ik het eenvoudig zeg, in Romeinen, in het algemeen in Romeinen wordt uiteengezet het evangelie van God, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo staat het in Romeinen 1, vers 1 tot en met 4 ongeveer. Het evangelie wordt verklaard en toegelicht, begrijp je me goed, niet gepredikt, maar het wordt uiteengezet en verklaard aan degene die dat evangelie aanvaard hebben. Net als in 1 Korinthe 15, maar dat is een veel kortere variant. Ik maak u bekend, het evangelie staat daar. Ik maak u bekend, het evangelie, het welk ik u verkondigd heb en het welk u ook aangenomen hebt. Ze kenden het al. Maar Paulus wijst op de essentie daarvan. Dat is kort. Maar hier in Romeinen is dat wat uitgebreider. En in elk geval, deze brief in het algemeen heeft het evangelie van God, namelijk het evangelie van Christus, als onderwerp. En het wordt systematisch, fundamenteel, zo u wilt theoretisch, maar ik bedoel leerstellig, verklaard in Romeinen 1 tot en met 8. De eerste 8 hoofdstukken dus van deze brief. Daarna, in hoofdstuk 9... tot en met 11 wordt ingegaan op de relatie, al of niet, tussen de gemeente en Israël. Dus dat is een zijlijn als het ware. En daarna sluit hoofdstuk 12 tot en met 16 naadloos aan op hoofdstuk 8. Want hoofdstuk 12 en wat er verder volgt, houdt zich inderdaad bezig met de praktische levenswandel van de gelovigen. En Romeinen 12 begint dus ook met de beroemde tekst: ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Want als je dan toch een godsdienst hebt, wel, dat is je godsdienst. Hebben die? Voor zover wij offeren, want dat is toch religieus, dat is toch godsdienst? Voor zover wij offeren, offeren wij onze lichamen die levend gemaakt zijn, die geheiligd zijn in Christus enzovoorts. Want dat is uw redelijke eredienst, staat er dan in de Statenvertaling. En de rest is de praktische uitwerking daarvan. Maar de leerstellige uiteenzetting vindt u dus in Romeinen 1 tot en met 8. En dat eindigt ook volgens degene die die hoofdstukken en pericopenindeling gemaakt hebben, eindigt dat in vers 30. Kijkt u maar even in uw Bijbel. Want in mijn Bijbel, in vers 31, begint het zegenlied. Dat heeft men erboven gezet. En dat begint met vers 31. Wat zullen wij dan nog tot deze dingen zeggen? Daar heb ik ook wat vertalingen over nagekeken. En ze zeggen het allemaal wat erg vreemd. Ze begrijpen het blijkbaar niet. Wat er staat is gewoon, wat zullen wij dan nog aan deze dingen toe, tot, voegen? Na alles wat er gezegd is, wat is er nog meer te zeggen? En het antwoord is, niets. Daar is niks aan toe te voegen. Bestaat er. En er wordt ook eigenlijk niks aan toegevoegd. Want er worden vragen gesteld, retorische vragen noemen wij die dingen. In de zin van, het zijn vragen, maar het antwoord is vanzelfsprekend. Omdat het antwoord in de voorgaande hoofdstukken al gegeven is. Daar valt niks aan toe te voegen. Het enige wat men nog kan doen is het voorgaande samenvatten. En dus staat er, wat zullen we hier nog aan toevoegen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Enzovoorts. Ik bedoel, daar wordt niks meer aan toegevoegd, er wordt hooguit samengevat. En daarmee zijn het sterke zinnen, dat is natuurlijk zo, omdat het samenvattingen zijn. En daarom krijgt het karakter van een lied, van poëzie feitelijk, want dat is de kunst natuurlijk toch van de poëet, maar ook van de literator in het algemeen, van de schrijver in het algemeen, om met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen. Dat is heel de kunst eigenlijk. En dat is wat je dus hier vindt, daarom heeft men het genoemd een zegenlied. Maar het eindigt dus, de leerstellige uiteenzetting eindigt dus niet in vers 39 van hoofdstuk 8, maar eindigt inderdaad in vers 30. Maar vers 29 en 30 zijn een nadere toelichting op vers 28. Want vers 28 eindigt met, voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dan vraag je, hoezo geroepen? Dan is het eerste antwoord, nou, dat is in het voorgaande al uiteengezet, daar kom ik zo op. Maar het wordt alsnog nog samengevat, hier begint al die samenvatting. Namelijk, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te worden, of zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En bij het woord geroepen, in vers 30, ben je dus nog net zover als aan het eind van vers 28. Namelijk, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En de vraag wie zijn dat, wordt toegelicht, niet echt beantwoord, maar toegelicht in vers 29 en 30. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij tevoren verordineerd tot zo'n stelling feitelijk. En die heeft hij dus ook geroepen en die heeft hij gerechtvaardigd en die heeft hij ook verheerlijkt. Dat wil zeggen, dat woord geroepen zijn wordt toegelicht met predestinatie, zoonstelling, roeping, rechtvaardiging, verheerlijking. Maar er ging al een term aan vooraf in vers 28, namelijk degene die God liefhebben. En die termen zou je dus eigenlijk bij elkaar moeten optellen, dus onder elkaar schrijven. Men heeft God lief, namelijk men is geroepen, men is gepredestineerd tot zoonstelling, men is gerechtvaardigd en men is of wordt verheerlijkt. En voor diegenen die dus in vers 28 tot en met 30 beschreven worden, geldt dat zij weten, althans dat kunnen zij weten, zij weten dat God alle dingen voor hen doet medewerken ten goede. En dus is dit de climax van de uiteenzetting. Begrijp je me goed? De uiteenzetting begint in hoofdstuk 1. De uiteenzetting begint in hoofdstuk 1 met vast te stellen dat er kracht Gods is tot zaligheid. Dat is namelijk het evangelie dat besproken wordt in deze hoofdstukken. En daarna wordt vastgesteld dat het evangelie gepredikt wordt in een wereld waarin men de waarheid niet kent. Een wereld namelijk die van Gods wegen is losgelaten. Een wereld die van Gods wegen is overgegeven aan haar eigen onreinheid. Om het kort te zeggen, want er staan talloze woorden om die onreinheid dan ook nog te beschrijven. Die lees ik liever niet, zeg ik altijd, maar het staat er wel. Kortom, daar is helemaal niks goeds aan, in heel die wereld niet, dat wil zeggen aan die mensheid niet. Het wordt later herhaald in Romeinen 3, daar is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, enzovoorts. Maar de uiteenzetting eindigt met dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben, degenen die geroepen zijn, degenen die gepredestineerd zijn tot zoonstelling, degenen die gerechtvaardigd zijn en degenen die verheerlijkt zijn, met verschillende termen. Het is precies het tegenovergestelde van de situatie van de natuurlijke mens in deze wereld die de waarheid niet kent en die de Heer Jezus Christus afwijst. Heb u die? Het begint bij de verloren positie van de mens, die leeft onder de toorn Gods, Romeinen 1 vers 18. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen, staat daar, vanuit de hemel. En de uiteenzetting eindigt met dat voor degene die geroepen zijn, degene die God lief hebben, degene die rechtvaardig zijn, degene die verheerlijk zijn, voor hen doet God alle dingen medewerken ten goede. Dat is de omkering. En dat is het hoogtepunt van de brief. En daarna komt de retorische vraag, wat valt daar nog aan toe te voegen? Het antwoord is vanzelfsprekend niets. Hebben jullie die? Met andere woorden, zo bezien, als er één tekst belangrijk is in deze brief, is het Romeinen 8 vers 28. Wij weten, dat wij weten staat hier trouwens niet voor het eerst, in deze Romeinenbrief staat het talloze malen, dat is leuk werk, om dat eens te inventariseren, hoe vaak het er staat in deze 8 hoofdstukken. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daarna krijgen we weer dezelfde vragen, voor wie geldt dat en wat is ten goede enzovoorts. En dat moet ontleend worden natuurlijk aan de voorgaande uiteenzetting vanzelfsprekend. Die uiteenzetting, ja, die begint natuurlijk in hoofdstuk 1, maar daar neem ik de draad niet op. Waar ik de draad wel opneem is in Romeinen 5, vers 1. Dat begint niet met wij weten, maar wel met de vaststelling van een feit. Men zou het weten. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, en van het woordje dan moet gezegd worden dat het samenvattend is, zo heet dat, emfatisch. Het vat het voorgaande samen. Wij dan, op grond van wat uiteengezet is in 1 tot en met 4, wij dan, dus had ook gekund, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, ben ik stop daar al, vandaag, niet omdat ik denk dat u niet begrijpt wat hier staat, maar omdat het toch zo is dat velen die zich christenen noemen dat niet na kunnen zeggen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Zij zijn het wellicht wel, maar ze weten het niet. Ze aarzelen om dat te geloven. Op grond van een theologische, dan wel christelijke traditie, die zegt, ja, maar dat mag je zomaar niet zeggen. En toch staat het er. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Dat dan wijst minstens terug op het voorgaande hoofdstuk. Het voorgaande hoofdstuk gaat over Abraham. En stelt de vraag, hoezo werd Abraham gerechtvaardigd? Want er staat Abraham, geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Tot rechtvaardigheid. Dat is vers 3 van Romeinen 4. En de uiteenzetting hier is dat het altijd zo geweest is, ook al in oud-testamentische tijd, dat geloof van Gods weken gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Want de bedoeling is dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Christus, met dank aan 2 Korinthe hoofdstuk 5, de laatste verse. Het was altijd al zo, het staat ook in het Oude Testament, het is ook nooit veranderd, het is nu nog zo. Er is wel wat veranderd, maar niet wat dit betreft. Een mens wordt van Gods wegen vrijgesproken, want dat is wat rechtvaardigen werkelijk is. Hè? Het is niet rechtvaardig maken, want dat kan niet. Het is rechtvaardig spreken, in de zin van wat de rechter doet, vrij spreken. Wij dan vrijgesproken zijnde, gerechtvaardigd zijnde. Op grond van geloof, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Wij hebben vrede bij God. En wel door onze Heere Jezus Christus. Daar vind je de hele Nieuwtestamentische situatie uiteindelijk beschreven. Want hier wordt de Heere Jezus Christus ons voorgesteld als die ene middelaar tussen God en de mensen. Zoals het elders staat. En zoals het trouwens uitgebreid besproken wordt in de Hebreeënbrief, die dit ook feitelijk als onderwerp heeft. Christus, de middelaar, en de hoge priester dus, de borg van het nieuwe verbond. Door hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, zegt Efeze 3 daarover. Enzovoorts. Hè? Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede in de zin van gemeenschap, want dat is wat vrede werkelijk betekent. Vrede veronderstelt dat twee partijen die met elkaar overhoop lagen, inmiddels één geworden zijn. Men lezen als voorbeeld Efeze hoofdstuk 2, make a note, zeg ik altijd dan, hè. Maak een notitie, men lezen als voorbeeld Efeze 2, tweede gedeelte van het hoofdstuk, waar we lezen dat gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden één zijn in Christus, want Christus is onze vrede die deze beiden tot één gemaakt heeft. Daar wordt dus het begrip vrede verklaard voor ons. Of het voor de Grieken duidelijk was wat het betekende, dat weet ik niet. Of het voor de Joden duidelijk was wat het betekende, weet ik ook niet. Maar volgens mijn Hebreeuwse en Griekse woordenboeken had het duidelijk moeten zijn. En voor ons wordt het alsnog uitgelegd, daar in dat hoofdstuk. Vrede wil zeggen dat twee partijen één geworden zijn. Zie? En dus wij hebben vrede bij God, want hoofdstuk 1 van Romeinen begon met te zeggen, God heeft de wereld losgelaten, de wereld ontrukte zich aan God en God zegt, oké, daar ga je. Uitgebeeld in de Sixtijnse kapel. Of op uw placemat. Want dat zijn de souvenirtjes die je daar meekrijgt. U weet wel, die twee handjes, hè? de hand van God die de hand van Adam loslaat. Het is nog steeds symbolisch voor onze tegenwoordige tijd zeker, waarin God niet alleen Adam, maar daarmee heel de mensheid heeft losgelaten. Dat zal niet de bedoeling van de schilder geweest zijn, misschien, maar dat doet er weinig toe. Nou goed. Maar wij hebben vrede bij God. Daarom zongen we over zijn hand, his hand in mine. Dat was de Engelse versie van de tekst. Hè? Hoe was dit Nederlands? Weet ik niet meer. Zijn hand op mij, ja. Het was his hand in mine. Dan kun je het Nederlands zo moeilijk zo zeggen. Maar dat was de oorspronkelijke tekst. Nou goed. Maar wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, die twee bij elkaar gebracht heeft. Dat is de middelaar tussen God en de mensen. In tweede instantie dus volgens Efeze 2 ook de middelaar tussen Joden en Heidenen. Ze geloven in de Heer Jezus Christus, zijn ze in hem één gemaakt, staat er. Op een andere plaats staat er, hij is het fundament waarop dat ene bouwwerk gebouwd wordt. Staat daar ook trouwens, maar ook in andere plaatsen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, daar worden wij ook geacht te weten. Wij weten toch of wij gelovigen zijn. Wij weten toch of wij het woord God serieus nemen. Bovendien, de bedoeling is dat wij als mensen inderdaad bewust ook die keuze maken. Want geloof is een kwestie van kiezen, dat weet u toch, hè? Daar kies je gewoon voor. Je neemt het aan, want dat is wat geloven is, aannemen. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. Je neemt het aan of je wijst het af. En u weet toch of u hem aangenomen hebt. Als u het niet zeker weet, dan zou ik dat vandaag maar doen en vooral tegen hem zeggen. Nou goed. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit, dat wil zeggen op grond van geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is onze positie, verbonden met de levende God. En dat is een verbinding niet op onze persoonlijke titel, maar op grond van de titel van de Heer Jezus Christus. Dat heet dan op grond van zijn naam. Op grond van wie hij is, betekent dat. Hij heeft ons met God verzoend en wij lieten ons, in navolging van de woorden van 2 Korinthe 5 weer, wij lieten ons met God verzoenen. En de prediking van het evangelie is, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Waar gaat het hier over? Maar dit waren de laatste versen van 2 Korinthe 5. Daarna staat er in vers 2... door welke wij ook de toeleiding, zeg maar toegang, door welke wij ook de toeleiding hebben, want een leiding is een gang, hè, dat weet je. Een gang leidt ergens naartoe, toch? Door welke wij ook de toeleiding of toegang hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Dat wil zeggen, door de Heer Jezus Christus, door wie wij vrede hebben met God, door diezelfde Heer Jezus Christus hebben wij de toegang tot deze genade in welke wij staan. Dat wil zeggen, onze positie is in de genade. Op een andere plaats in dezezelfde Romeinenbrief wordt een ander voorzetsel gebruikt en heet het onder de genade, in de zin van onder de heerschappij der genade. Maar men kan het ook zo zeggen. Wij staan in de genade. Daar is onze plaats, dat is onze levenssfeer. Of met heel andere termen, wij leven nou eenmaal in de huishouding, bedeling, heerschappij, of hoe je het woord maar zou moeten vertalen. Wij leven in de bedeling, huishouding, heerschappij der genade. Zoals uiteengezet in Efeze 3. Maar ook, zoals uiteengezet in het volgende hoofdstuk, waar staat dat we niet zijn onder de wet, de heerschappij van de wet, maar inderdaad onder de genade in Romeinen 6 vers 14 is dat. Bovendien, de genade is de aanduiding, niet alleen van ding zelf, maar daarmee ook van heel het nieuwe verbond, dat genade als kenmerk heeft, zoals het oude verbond de wet als kenmerk heeft, als heersend beginsel zou je ook kunnen zeggen. En als we staan in de genade, betekent dat meteen, wij staan dus in het verbond der genade. Het genadeverbond heet dat. Dat wil zeggen, gewoon het nieuwe verbond, waarvan Christus, de Heer Jezus Christus, dus de middelaar en borg is, of hoge priester, zo u wilt. En dan lees ik hem weer. De Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toegang hebben, door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. Daar is onze positie. Niet onder de wet, maar onder de genade. U begrijpt dat als je niettemin voor je praktische leven je onderwerpt aan de wet, of althans daar pogingen toe onderneemt, dan raak je meteen dus de Heer Jezus Christus kwijt, want die is dan je hoge priester niet. Want de Heer Jezus Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond der genade en niet van het oude verbond der wet. Men lezen Hebreeën 7, make a note. En dus verbondstheologie neemt je ogenblikkelijk mee naar oud-testamentische situaties en ontneemt je de Heer Jezus Christus. Dat is glashard gezegd, maar zo is het gewoon. Nou ja, fundamenteel is het zo. In de praktijk, verbondstheologie probeert nieuwe en oude verbond in elkaar te schuiven als één geheel. Men spreekt dus over het verbond en heeft geen flauw idee dat de Bijbel onderscheid maakt tussen meerdere verbonden. Want verbondstheologie is een theorie die al die verbonden in de Bijbel ineenschuift alsof het één geheel zou zijn, één ding. Zodat verbond der wet en verbond der genade één en hetzelfde verbond is. Ik zeg het wat kort, maar dat kan nou helemaal niet anders. Maar als je water bij de wijn doet, ik bedoel, als je wet introduceert daar waar genade heerst, verval je dus naar die wet en raak je de hoge priester van dat nieuwe verbond der genade kwijt en is Christus u niet nut, schreef Paulus aan de Galaten. Was dat Galaten 5? Weet ik nooit precies. Of was het Galaten 3? Ik geloof Galaten 5 waar het zo staat. Hè? Wanneer gij u laat besnijden, in de zin van wanneer gij u onder de wet laat plaatsen, dan laat men zich onrustig maken, staat er bovendien. Dan zijt gij van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. Dat zijn sterke uitspraken. Niet van mij, maar van de apostel Paulus. En soms denk ik, wat doen verbondstheologen met zo'n vers eigenlijk? Maar daarna interesseert me dat natuurlijk niks, want dat is theologie dan, hè? Toch? Die begrijp je toch? Mijn Bijbel is duidelijk genoeg daarover. En daarom laat het goed tot u doordringen waar onze plaats is. We staan in de genade. We hebben de toegang tot die genade, begrijp je me goed? Door welke wij ook de toeleiding hebben, dan moet je er nog ingaan. Tot deze genade in welke wij staan. Maar dan ben je er al. En wat de apostel dus iets zegt, is dat lijkt in zichzelf tegenstrijdig. Zo van, ja, zijn we er nou heen onderweg? Of is dat al onze positie? En het antwoord is, officieel is het onze positie, maar of het dat in de praktijk van ons leven ook is, dat is een heel ander ding. En omdat dat een heel ander ding is, vinden wij dus niet alleen hier, maar op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament steeds opnieuw de herhaalde oproep om ons onder die genade te stellen. Hè? Om te gaan staan in de plaats die God ons gewezen heeft. Die begrijp je toch hopelijk? Voor van God uitgezien, wij zijn als gelovigen, we zijn kinderen Gods, we zijn wedergeboren, met hem gestorven, begraven, opgewekt, dat is Romeinen hoofdstuk 6. En dus is onze plaats onder of in het nieuwe verbond der genade. En of we daar ook in de praktijk leven, ja, dat staat nog te bezien. Maar de oproep is dus om dat te doen. Om ons daar te laten plaatsen. En feitelijk is het zo, en dat lees ik in Galaten 1 vers 4, dat het werk is dat de Heer aan ons zou doen, dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw of wereld, zo u wilt, maar het is aion, hè? Dus eigenlijk eeuw dus. Hij zal ons daar uittrekken, maar waar brengt hij ons dan? En dan zegt u, maar dat is toch heel wat anders. Dan zeg ik, nee, dat is precies hetzelfde. Want waar gaat de Romeinenbrief ook, of de Galatenbrief, hè? Waar gaat de Galatenbrief ook alweer over? Volgens 1 vers 3, is bijna het eerste vers, hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar waar gaat de brief over? Over dat wij uit de heerschappij van de wet gehaald worden, daarvan verlost worden, of verlost zijn eigenlijk al, en overgeplaatst worden naar de genade. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, en laat u geen juk der dienstbaarheid opleggen, enzovoort. Staat dan in de genade, heet dat. Het gaat dus over precies hetzelfde. De tegenwoordige wereld, tegenwoordige eeuw, wordt beheerst door wet. Niet noodzakelijk de Mosaïsche, maar onder wet wordt verstaan alle vorm van religie. Het is altijd wet namelijk. Dat het menselijke leringen die de mens aanwijzingen geven over hoe hij zou moeten leven. Om wat te bereiken staat er meestal niet bij. Soms wel. Overigens heeft men ook zelf bedacht dan. Hè? Ja. Maar dat is wet. Dat is heel de wereld. Maar daarvan zijn wij nou juist verlost. En al die nieuwtestamentische brieven hebben in de praktijk geen ander doel om ons dat bewust te maken, opdat we bewust zouden leven in de positie die God ons in Christus geschonken heeft. Dat is er een onder de heerschappij der genade en niet die van de wet. En bovendien, en dat is het goede woord, bovendien is dat een positie in de hemel. Maar die is nog moeilijker te begrijpen. Want wij zijn hemelburgers, wij leven in hemelse sferen en omstandigheden enzovoorts. Dat geldt voor ons lichaam misschien niet, maar voor ons denken, voor de inwendige mens, geldt dat wis en waarachtig wel. En daarom krijgen we ook de oproep, zoek de dingen die boven zijn. Maar zoek de dingen die boven zijn is niet anders, uit Colossense 3 vers 1, is niet anders van dan sta dan in de vrijheid. Uit Galaten 5. Of sta dan in de genade. Eveneens uit Galaten, maar ook hier uit Romeinen hoofdstuk 5. Kortom, we hebben die toeleiding, wij zouden die toegang ook inderdaad gebruiken. In Efeze heet dat, in hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang, en dat staat in verband met de bedeling, de heerschappij, huishouding der genade. Lees het maar na. Eerste deel van Efeze 3. In hem hebben we de vrijmoedigheid, de toegang tot wat? Tot die heerschappij, tot die bedeling der genade, dan wel der verborgenheid. Dat is de terminologie die daar gebruikt wordt. En in Hebreeën heet het dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade, en daar vind je hem dubbel. De troon der genade, en troon der genade staat voor heerschappij der genade uiteraard. Maar bovendien wordt er gezegd, en die troon staat in de hemel. En het wordt er ook bij verklaard. Namelijk, wij leven onder het nieuwe verbond der genade, onder de heerschappij en leiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want zo wordt hij daar genoemd. Maar het is wel degelijk een ingaan in de hemel zelf in de praktijk. Die twee dingen samen. En die zouden eerst tot ons moeten doordringen. Wie wij geworden zijn, waar wij staan. Waar staan wij? Wat is onze plaats? En die is onder het nieuwe verbond, onder de troon der genade, onder de heerschappij van Christus zelf, die een werk aan ons zou doen, en het is bovendien een hemelse positie. En dan zijn we nog maar in hoofdstuk 5. Het zal duidelijk zijn dat deze dingen ook worden toegelicht. Dus ik lees maar gewoon even verder. Want daarna staat er in Romeinen 5 vers 2. We hebben toegang tot deze genade. In welke wij staan. Je kunt altijd nog een concordantie nemen. Het woord toegang of toeleiding opzoeken. Waar het voorkomt. Vooral in het Nieuwe Testament. Heel leerzaam. Twee gedachten zijn waar je allemaal terechtkomt. Het gaat echt altijd over hetzelfde hoor. En daarna, wij staan daar en wij roemen in de hoop, toekomstverwachting. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. In de praktijk is die hoop der heerlijkheid Gods niet eens de hoop op de wederkomst van Christus. De verwachting dus van de wederkomst van Christus. Maar het is de verwachting dat wij verheerlijkt zullen worden van Gods wegen. Want het gaat hier over dingen die wij zijn of hebben. Namelijk, wij zijn gerechtvaardigd. Wij hebben vrede bij God. Wij hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. Wij zijn dus, of staan dus, in die genade. En wij verwachten voor de toekomst nog iets te zijn of te hebben. Namelijk te hebben heerlijkheid. Of te zijn verheerlijkt. Van Gods wegen namelijk. En dat is onze werkelijke toekomstverwachting dus. Hè. Natuurlijk, dat gaat gepaard met de wederkomst van Christus. Daar wacht het ook op. Maar het is niet hetzelfde. Wat wij verwachten is wat zo fraai staat in Colossense 3, waaruit ik er straks even citeerde. In Colossense 3 staat namelijk, zoek de dingen die boven zijn, in vers 1. En daar staat trouwens ook in vers 3 van Colossense 3, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij of in God. Dat is eigenlijk het thema uit Romeinen 6 ook. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. En hier staat, we zijn met hem gestorven en niet alleen begraven en opgewekt, maar zelfs met hem gezet in de hemel. Zo staat het zwart op wit in Efeze, maar hier wordt het geïmpliceerd. Uw leven is met Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, is met Christus. Die op de troon der genade gezeten is. Verborgen in of bij God. En daarna, vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard worden. Er staat zijn, maar dat is hetzelfde werkwoord. Hè? In de meeste talen. Wanneer Christus zal geopenbaard worden. Die immers ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Verheerlijkt en wel dus. En dat is onze hoop. Dat heet elders onze zalige hoop. Die kent u toch ook, hè? Uit Titus 2. Verwachtende de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Wat is het, Titus 2 vers 13 of daar in de buurt? Ik kan het zo gewoon niet opzoeken. Verwachtende, de zalige hoop, verwachtende de verschijning, en niet oppervlakkig lezen, want dan denk je dat er staat, verwachtende de verschijning van Christus. Zo van is vanzelfsprekend, wij verwachten op zijn wederkomst. Dat staat er niet. Er staat, verwachtende de verschijning der heerlijkheid. En nog niet eens verwachtende het ontstaan van heerlijkheid, of verwachtende verheerlijking, maar verwachtende de verschijning, wordt het zichtbaar gemaakt, der heerlijkheid, die er al is dus van tevoren, van onze Heer Jezus Christus, die zich voor ons, de gemeente, heeft overgegeven, opdat hij ons zou heiligen en reinigen enzovoort. Want zo staat het daar. En het hele idee is dat wij in de toekomst die heerlijkheid van Christus niet alleen zullen zien, maar ook zullen ontvangen. En met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Daar gaat het om. De wereld, populair gezegd, dat is ook Romeinen 8, de wereld wacht op de wederkomst van Christus. Maar vergis u niet, het is de wederkomst van Christus en u en mij. Dat zijn er al drie, dus dat schiet mooi op. Nee, ik bedoel, gaat om de wederkomst van Christus en heel de gemeente. Die voor dat doel dus tevoren wordt opgenomen, maar dat is vanzelfsprekend en daarom staat het ook niet zo vaak in de Bijbel. Heb je dat? Daarom maakt men zo'n verschrikkelijk punt van de opname van de gemeente, nooit van gehoord, en waar staat dat dan helemaal, en zou dat nou wel zo wezen, enzovoort. Dan zeg ik, ja, hoe dan ook. Natuurlijk is dat zo, want wij zouden met hem vanuit de hemel geopenbaard worden in heerlijkheid aan Israël en de volkeren. En betrokken zijn in zijn werk tot openbaring van zijn koninkrijk, waarvan wij eerstelingen zouden zijn, was de bedoeling, enzovoorts. En als we dus met hem zullen verschijnen in heerlijkheid, betekent dat we eerst naar hem zullen verdwijnen. Dat is de opname van de gemeente. Maar dat is niet echt onze toekomstverwachting volgens de Bijbel. Niet de opname van de gemeente. Ook niet de wederkomst van Christus als zodanig. Maar strikt genomen, de komst van Christus met ons. Wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daar verheugen wij ons op. En met een iets sterkere term die wij niet gebruiken, maar die wel in de Bijbel staat, daar roemen wij in. Dat is onze hoop, onze zekerheid. Dat geeft onze kracht enzovoorts. Omdat ons beloften gedaan zijn van Gods wegen. En let op het verband. Gaat hij weer. Romeinen 5, vers 1. Gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Tegenwoordige tijd, hè? Hebben tegenwoordige tijd. Vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Want in hem zijn immers alle beloften Gods zoveel als ze zijn. Ja en amen. Ligt niet aan ons, ligt aan hem. We hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof, tot deze genade, in welke wij staan. En daarna zijn we aan het volgende punt toe, want u weet toch even, het is door, staat in alle handboeken, broeders en zusters, staat in alle handboeken, de Romeinenbrief is een schitterend voorbeeld van een logische, systematische uiteenzetting. De logica van de Romeinenbrief wordt alom over heel de wereld geprezen en het is verplichte literatuur dikwijls in een juridische opleiding, weet je wel, als je advocaat wil worden enzovoorts, over hoe een wet werkt enzovoorts, hoe je dingen naast elkaar zet, schrift met schrift, dat wil zeggen wetsartikel en wetsartikel met elkaar vergeleken, daar je conclusies uittrekt. En in sommige dingen is de Romeinenbrief, vooral hoofdstuk 1 tot en met 8, verplichte literatuur. Om die reden. En je vindt het dus ook inderdaad terug. Systematisch. Systematischer wordt het in heel de Bijbel niet. Gerechtvaardig uit het geloof, vrede bij God, toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Als we het zo ver gebracht hebben, dat is niet zo heel ver hoor, want de Heer brengt ons daar. Veronderstelt alleen maar geloof in zijn woord. Als je dat gelooft, sta je in de genade vanzelfsprekend. Maar dan is het volgende punt. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Zodat je nou de vragen gaat stellen achterstevoren. Waarom roemen zo weinig gelovigen in de hoop der heerlijkheid God? Het antwoord is, ze staan ook niet in de genade. En daarom hebben ze geen flauw idee van waar het over gaat. Nee, ik heb het over evangelische christenen in onze tegenwoordige tijd in Nederland. In ieder geval degene die zich zo noemen. Verder heb ik er geen verstand van, zeg ik dan maar. Het zijn toch termen die in de Bijbel niet voorkomen, dus laat maar zitten. Maar waarom heeft men geen hoop op die heerlijkheid Gods? Men heeft er geen idee van. Men heeft geen idee van de positie, de roeping van de gemeente voor de toekomst, omdat men ook al geen idee heeft van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En als men praat over de gelovigen in deze tegenwoordige tijd, plaatst men het meteen in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen in de tegenwoordige aion-eeuw. Wij als gelovigen in deze wereld. Wat is onze taak in deze wereld? Ja, dat vragen ongelovigen ook. En vinden zo de filosofie uit, zoals u weet, hè? Wie zijn wij? Want dan gaat het erom dat je je identiteit, jezelf vindt, op zoek naar jezelf. Mensen reizen wat af, op zoek naar zichzelf. Ik weet niet of het nog zo is, maar een hele tijd zeer populair geweest om naar het Verre Oosten af te reizen om zichzelf te zoeken. Ik heb die dingen nooit helemaal kunnen volgen. Zij vinden daar ook niks trouwens. Vooral dat, zij vinden daar niks. Dat heet daar het nirwana. Dat is hetzelfde als niks, dat weet u toch. Hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Op zoek naar zichzelf. En ze vragen zich af, niet alleen wie ben ik, maar ook wat moet ik? Wat moet dat? Wat moet ik? Waarom ben ik hier? Je mag hier niet de spot mee drijven, want er is een hele tak van wetenschap op gebaseerd, waarin je kunt afstuderen, dan ben je dokter. Weet je wel, in de filosofie, in de wijsbegeerte. Kan zelfs de Calvinistische wijsbegeerte zijn, heb ik begrepen. Maar soms denk ik, maar ik ga altijd wat kort door de bocht. Dat heb je als motorrijder, dus dat kan je niet helpen. Ik ga wat kort door de bocht, dan denk ik altijd. Nou, het probleem van het Calvinisme is dat het wijsbegeerte kent en nastreeft. Dat er zo'n ding bestaat als Calvinistische wijsbegeerte. Met excuses aan Calvin, want die heeft het denk ik niet uitgevonden, voor zover ik weet, maar dat doet er nou niet toe. Weet u waar ik het over heb nu? Het gaat over de vraag, wat moet ik hier als christen in deze wereld? Nou, het punt is dat je daar nooit een antwoord op krijgt, want het antwoord is nada, om het populair te zeggen. Of is dat alweer verouderd inmiddels? Noppes, niks. Wat moeten wij in deze wereld? Niets. We zouden hier matig, dat is beperkt, en godzaliglijk leven. Dat was ook Titus 2. Met andere woorden, wij hebben hier helemaal niks te zoeken. Toch? We zijn kinderen Gods, erfgenamen van God, de mede-erfgenamen met Christus, Romeinen 8. En God heeft Christus uit deze wereld weggehaald. En wat de Heer Jezus Christus doet, is ons uit deze tegenwoordige eeuw weghalen. Ons roepen uit deze wereld en dus uit die religie, wet of hoe het maar heet, en ons een plaats geven ergens anders. In de praktijk, als dan niet op aarde is en zeker niet onder de aarde, dan kan het alleen nog maar in de hemel zijn. En dat staat er ook zwart op wit, vanzelfsprekend dus. Hebben jullie? Zo vreemd is het ook niet. Ik bedoel, dat kan niet anders passen, hè? We zijn uit deze wereld getrokken en verlost van de dood, dat is onder deze aarde. En dus hebben we een hemelse positie, het kan niet anders zijn. En dat staat er dus ook. Nou goed. En waar het over gaat, is dat waar wij staan in deze genade, ook in de praktijk van ons leven, bestaat onze verwachting, onze hoop, onze levende en actieve hoop, volgens Titus dus, bestaat uit de verwachting der heerlijkheid Gods. Niet de verwachting van een verheerlijkte God of de verwachting van een verheerlijkte Christus, hoewel dat niet onbijbels is, maar het staat hier niet. Het gaat om een heerlijkheid die wij van Gods wegen zouden ontvangen. Eigenlijk nu al, maar die wordt nog niet gezien, dat is ook niet de bedoeling. Maar in de toekomst zou die heerlijkheid gezien worden. Geopenbaard worden, want we zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, Colossense 3 vers 3. Kortom, wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die ons daartoe voorbereidt, toebereidt. Maar dat zijn de woorden uit Titus 2. Ik kan natuurlijk niet al die schriftplaatsen naast elkaar lezen nu, hè. Het gaat om een samenvatting van een algemene Bijbelse waarheid. En hier vindt u hem systematisch. Als we staan in de genade in de praktijk, dan hebben we als toekomstverwachting de heerlijkheid van Gods wegen. Dat wil zeggen, de heerlijkheid Gods. Dat het zo is, wordt later aangehaald in Romeinen 8. Dat wil ik het eerst laten zien. Want dat is de beroemde vers, om weer eens een beroemd vers te citeren. Dat is de beroemde vers uit Romeinen 8, vers 18. Vers 28 was, wij weten. En 8, vers 18 zegt, want ik reken, ik houd het ervoor, is een wat zwakke uitdrukking, althans in het tegenwoordige Nederlands. Maar er staat gewoon, ik reken. En dat is een harde uitdrukking, omdat het gaat om rekenwerk, om wiskunde. Dat woord staat er ook, hè? Logizomai. Dat wil zeggen dat er met getallen gewerkt wordt, gerekend wordt, hè? Boekhouding. Ik houd het daarvoor, ik reken, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen, kan ook, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En let op, dat is niet de heerlijkheid van Christus die wij zullen zien, want het gaat om de uitdrukking uit vers 30 die we er straks al even lazen. Deze heeft hij ook verheerlijkt. Wij namelijk zouden van Gods wegen verheerlijkt worden en daar zien wij naar uit. En daarna staat er in de volgende verse dat de hele wereld daarop moet wachten. De hele wereld wacht namelijk op de openbaring der zonen Gods, degenen die verheerlijkt zijn. Dat is vers 19 feitelijk. Nou goed, terug naar Romeinen 5, dus onze toekomstverwachting. In deze volgorde, gerechtvaardigd uit het geloof, weten wij, hebben wij geleerd, omdat het woord Gods dat zegt, dat geloven wij. En door dat geloof leren wij ook te leven onder de genade. En leren we ook onze positie in te nemen die God ons gewezen heeft. Nou ja, dus de uitwerking van wat de Heer zei. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Kom tot mij, zei hij. En waar is hij dan? Wij zouden tot hem getrokken worden, staat er in het Johannesevangelie. Maar waar is hij dan? En het antwoord is, onder het nieuwe verbond en in de hemel. In Hebreeën staat er maar één keer, namelijk in het heiligdom. Daarna wordt het verklaard, dat is het nieuwe verbond en de hemel, tegelijkertijd. En daarheen worden wij verplaatst als het ware. En dat is een praktische zaak, ook in ons praktische leven. Nou goed. En daarom, vers 3... roemen wij ook in de verdrukkingen. Let op mij, roemen in die heerlijkheid die wij van Gods wegen ontvangen zouden. Maar wij roemen tegelijkertijd, in de zin ook van wij verheugen ons daarin. Zeker. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn die hem lief hebben. Maar dat staat er niet. Nou ja, nog niet. Maar het staat er wel. Want er staat, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid bewerkt, uitwerkt, werkt. En de lijdzaamheid werkt bevinding en de bevinding de ervaring. Levenservaring. En de bevinding, levenservaring, bewerkt hoop, toekomstverwachting. En de hoop stelt niet teleur. De hoop beschaamt niet. Waarom? Waarom niet? Wel, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven, waarover later meer, met name in hoofdstuk 8. Dus de aanloop daar naartoe. Maar het gaat om de volgorde deze dingen. Hè? Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En, dan zeg ik het met andere woorden, mijn eigen woorden. En dus roemen wij ook in de verdrukkingen, omdat die verdrukkingen ons juist leiden naar die heerlijkheid. Kijk, broeders en zusters, het is toch heel simpel. Als heerlijkheid een loon is, en dat is het Bijbelse term ervoor, de vergelding des loons, als heerlijkheid het loon is voor dienst aan de Heer, dat wil zeggen voor praktische onderwerping, dat is toch dienst? Het loon is voor praktische onderwerping aan de Heer, daar roemen wij toch in de verdrukkingen die daarmee gepaard gaan. In de wetenschap dat ons dat juist brengt bij die heerlijkheid. En ik aarzel om het te zeggen, want de Heer hoort mij ook en niet alleen u hoort dat. Dat maakt het soms heel lastig om erover te spreken. Hè? Maar kijk, als alles in ons leven nou van een leien dakje ging, wat dat ook wezen mogen. Dat is tegenwoordig heel chic, hè? Een leien dakje, maar goed. Als alles in ons leven voor de wind ging, hè, en min of meer vanzelf en voorspoedig, dan leerden wij geen bal, dan leerden wij ook niet te vertrouwen op de Heer, dan hadden we de Heer zelfs niet nodig voor dit leven hier, want het gaat allemaal goed. Dan leren wij dus niks En als wij niks leren, worden wij niet volwassen en dan worden wij dus ook niet groot. Dat is het probleem van het groot worden voor kinderen. Zij worden verzorgd door hun ouders en op een gegeven moment was de bedoeling, houd dat op en moeten zij voor zichzelf zorgen en dan begint de ellende pas. Dan moeten ze moeilijke beslissingen nemen, zich door moeilijke omstandigheden doorwerken, tegenstand het hoofd bieden enzovoort. Teleurstellingen verwerken heet dat gewoonlijk in het moderne jargon. Maar dat zijn heel nuttige dingen, die wens ik in ieder van u toe. Nou, dan word ik weer bedankt natuurlijk, dan kan ik wel weer gaan. Maar ik meen het toch echt wel. En daar gaat het namelijk over, over ons praktische leven. En dus, wat is nou meer praktisch dan dat wij beslissingen nemen in het leven. En ik bedoel niet meteen de hele grote, maar ik bedoel ook en vooral in de eerste plaats de kleintjes gewoon. Ik ga geen voorbeelden noemen, want daarna wordt er een jaar lang gezeurd over de voorbeelden die ik genoemd heb. Ik heb al wat ellende gehad over dat ik een keer gezegd heb, waar ga je naartoe? Naar onze contactdagen of naar de verjaardag van je schoonmoeder? Wat ellende ik had er zitten. Vooral met die schoonmoeders trouwens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Dus die voorbeelden geef ik niet meer. En ja. Ze zullen wel weer de verkeerde geweest zijn. Maar laat het wel tot u doordringen. Hè? Je moet soms wat beslissingen nemen die wat ellende met zich meebrengen. Dat weet je van tevoren. Maar je weet al wel degelijk wat je kiezen moet. Niet om de tegenstand hier op aarde te ontwijken. Maar gewoon om trouw te zijn aan de Heer. Daar gaat het om. En als dat geen weerstand oproept, geen tegenstand oproept, ja, dan heeft het ook weinig zin. Dan leer je er ook niks van. Dat is ook niet zo moeilijk zulke beslissingen te nemen. Dan gaat immers alles vanzelf. Zie? En daarom komen wij als gelovigen in velerlei verdrukking. Maar wat zei de apostel ook alweer? Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt. Toch? Was dat Jacobus 1, gelooft wel, hè? Peters noemt die dingen trouwens ook. Hè? Die zegt, ja, als er in verdrukking komt, doe maar niet alsof dat iets vreemd is. Alsof u iets vreemds overkwamen. Nee, dat hoort eigenlijk zo. En de bedoeling is daarvan is dat wij sterk worden. Dat wij geoefend worden enzovoorts. In ons praktische leven. En dus in ons geloof. En in ons stellen van ons vertrouwen, geloof dus, op de Heer enzovoorts. Daar gaat het om. Zie je? U weet toch wat die Corinthiërs Paulus kwalijk namen. De Corinthiërs vonden Paulus nou niet zo'n voorbeeldige apostel. Ze beliefden hem eigenlijk niet. Want zeiden zij, de man komt in zoveel ellende terecht. Gaat al die fout met die man. En dan is hij gevangen. Dan wordt hij gegezeld. Dan weer zus en dan weer zo. Hele opsomming immers. In 2 Corinthië 10 of 11 of daar in de buurt. 11 geloof ik. En zeggen, nou ja, je kan wel zien dat de Heer niet met hem is. En Paulus zegt, je kan wel zien dat ik de duivel tegen heb. Maar dat is omdat ik wandel in het voetspoor wat de Heer mij voorgesteld heeft. In die loopbaan enzovoorts. Zie? Natuurlijk is daar dan tegenstand. Het is maar hoe je het uit wil leggen. Dit soort dingen zeggen dus niks. Maar waar het over gaat, is dat in het algemeen het leven een pijpkanelen en strijdtoneel is. Ik was even in het katshuis, maar er was nou toch niemand. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat het leven een strijdtoneel is en tranendal en hoe het allemaal heten mag. En dat is niet omdat ik een cynicus ben, maar zo is het leven nu eenmaal. Maar de aardigheid voor gelovigen is dat datzelfde tranendal en datzelfde strijdtoneel waarin wij dan toch lichamelijk, althans fysiek, leven, dat van Gods wegen mede gebruikt wordt ten goede voor degenen die hem lief hebben. En dat is wat hier staat. Namelijk, wij roemen in de verdrukking, wetende. Die moet je er bewust zijn. Dus het is niet moeilijk, staat in de Bijbel, wij geloven dat en we zijn het ons bewust. En anders hangen we het op het tegeltje in het toilet. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En leidzaamheid betekent in de praktijk dus ook inderdaad onderwerping. Een andere keer hoop ik dat woord wat uitgebreider een keer te bespreken. Maar nu maar even niet, hè. Maar leidzaamheid is in ieder geval onderwerping aan. In actieve zin trouwens, onderwerping aan. Dat bewerkt het. En de leidzaamheid is de grote kracht in het leven van de mens in het algemeen. En zou het ook zijn in het leven van een gelovige, dat weet u toch, hè. Leidzaamheid, gedrevenheid, passie. Zich overgeven aan die kracht die werkzaam is, enzovoort. In plaats van zich aan te onttrekken, zeggen, nou, ik weet niet, ja, mijn zuster op een hout, vlot, mijn tante, en hoe die uitdrukkingen maar luiden in het Nederlands, hè. Die van, aan mijn lijf geen Polonaise, ik doe daar niet mee, maar ze zoeken het maar uit, enzovoorts, hè. Nee, integendeel, men geeft er zich in over, met volle overgave. En als wij gekomen zijn tot geloof in de Heer Jezus Christus, zouden wij ons met volle overgave wijden aan Hem. En dus met leidzaamheid, passie, gedrevenheid, dus ook de loopbaan lopen die ons is voorgesteld en daarmee ons dus onderwerpen, maar dat is ook passie, onderwerpen aan degene die ons voor die loopbaan geplaatst heeft. En dat is het bekende Bijbelse beeld, hè. Met leidzaamheid lopen. En die leidzaamheid levert ons ervaring op. Want het punt is dat de wereld een grote chaos is. Dat de golven van de bekende levenszuchten dan weer de ene kant op en dan weer de andere kant op. Je kan je mee laten drijven, dan heb je geen probleem. Als je toch niet een kant specifiek op wil, dan geef je gewoon over aan de golven enzovoort. En doe je met alle modus en trends, doe je allemaal mee. Zwalk je wat rond en ergens na. Nee, je bent niet ergens naartoe. Je merkt ook niks van een stroming. Want, hè? Die begrijp je toch? Daar merk je toch niks van? Dan? En dan leer je toch ook niks? Maar pas als er een loopbaan gelopen moet worden, ja, dan krijg je een probleem, want dan moet je van hier naar daar, en liefst zo snel mogelijk, zegt de Bijbel, en liefst langs de rechte route, en dat is heel lastig met tegenwind en zijwind en wat het allemaal maar wezen mag. Zie? En dan merk je al die stromingen en verzet je er tegen. Dan waai je niet mee met allerlei wind van leer, heet dat in Efeze 4. Enzovoort. Maar daar leer je van. En dat oefent je. Dat geeft je kracht. Je leert ermee te werken. Enzovoort. Hè? En als het een beetje wil, leer je ook nog de omstandigheden naar je hand te zetten. Heb ik nagevraagd aan een zeiler. Toch? Van welke kant de wind ook komt, maakt weinig uit. Maar als het waait, gaat hij in ieder geval vooruit. En langzaam of snel de goede kant op. Naar het doel. Dat is het toch of niet? Nou goed, pas als er helemaal geen wind is, ja, dan kom je nergens. En dat geldt dus voor de meeste mensen. Maar goed, de leidzaamheid werkt bevinding, levenservaring, zal ik maar zeggen. Dan weten we met omstandigheden te rekenen en die levenservaring ontwikkelt hoop. Want hoe dan ook, want het gaat natuurlijk niet over de mensen in het algemeen, maar over kinderen Gods. Wij leren dan in de praktijk, dat is die bevinding, wij vinden dan namelijk in de praktijk wel degelijk dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wij ervaren dan dat de Heer ons brengt naar die bestemming die Hij voor ons bepaald heeft. Wij ervaren dan ook dat als ons aan kracht ontbreekt bij het lopen van de loopbaan, dat Hij die kracht geeft. Dat is levenservaring. Maar als je toch die loopbaan niet loopt, merk je van die kracht van God ook niks. En dat is de reden waarom zoveel gelovigen zeggen, ja, ik bid wel en ik doe wel en ik ga toch naar de kerk en ik weet je veel wat. Dat zal men doen tegenwoordig, hè. Vlaggen zwaaien en meme spelen en weet je veel. En ze doen allemaal mee, maar uiteindelijk, ja, en toch gaat het allemaal fout. En ze merken niet dat de, ja, het is wel gezellig, maar voor de rest valt het allemaal tegen. Ze hadden van de Heer wat meer verwacht. Maar kijk, voor het leven in deze wereld als zodanig heeft men de Heer niet nodig. En zo u denkt dat dat wel zo is, dat men wel de Heer nodig heeft in het leven in deze wereld, moet ik u zeggen dat God gezegd heeft, als je in deze wereld leeft, moet je toch zelf uitzoeken. Want ik heb die wereld losgelaten. Ik heb die wereld veroordeeld toen de Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha, waar één voor allen stierf en dus zijn allen gestorven. Als je daar je in wil bewegen, dan ben je aan jezelf overgeleverd. En aan je wijsbegeerte, om de adjectieven maar buiten beschouwing te laten, en aan je theologie, dan moet je het zelf allemaal maar bedenken, enzovoorts. Maar pas als wij die loopbaan lopen die ons is voorgesteld, beter kan ik, omdat ik nog in Romeinen 5 ben, zeggen, als wij staan in de plaats die God ons gewezen heeft, onder het nieuwe verbond, in de genade, enzovoorts, dan ontwikkelen zich deze dingen. Dan doet de Heer een werk aan ons, want hij werkt alleen onder dat nieuwe verbond der genade. Zijn troon is een troon der genade en alleen maar daar oefent hij zijn macht uit en geeft hij ons dus zijn kracht waar het nodig is. En in overeenstemming met zijn beloften enzovoort. En dan weten wij inderdaad dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede, maar daarover later meer.